turn your magic on.
Beste luisteraars, welkom bij de podcast Tuingezel van Stichting Samen Tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Arno Timmerman. In deze podcast staat de manier van werken van Tuingezel centraal. Tuingezel biedt inclusieve dagbesteding aan kwetsbare burgers in Zoetermeer, waaronder mensen met dementie. Dat doen zij hoofdzakelijk in een groene omgeving. We starten deze podcast met de methode zelf en gaan daarna in op dementie, mantelzorg en dementie in een inclusieve samenleving. Peter Hopp is oprichter van Tuingezel. Welkom.
Dankjewel.
We spreken met hem en mede-eigenaar Anita de Jonge. Ook welkom.
Dankjewel.
En straks met Suzanne Prins, cliëntbegeleider, en Jenneke Arkema. Wat is Tuingezel, Peter? Vertel.
Ja, wat is Tuingezel, Arnoud? Tuingezel, dat is een dagbesteding voor mensen met dementie en andere kwetsbare burgers. Een dagbesteding niet in een zorginstelling, dat is even heel belangrijk om te zeggen, maar op een boerderij. Een van de stadsboerderijen van de gemeente Zoetermeer. En op onze dagbesteding, proberen we mensen met dementie een plezierige dag te bezorgen. Daarvoor gebruiken we alle mogelijkheden die een boerderij te bieden heeft. Want dat heeft voordelen, daar kan ik misschien straks nog iets over zeggen. Dus we geven de dieren eten, we zijn veel op het erf bezig. Maar we zijn ook uitermate creatief op die boerderij met mensen met dementie. En we maken van alles met mensen met dementie. En het heeft eigenlijk allemaal met de natuur te maken. We zijn in een groene omgeving bezig. Dat is een belangrijk punt voor ons.
Ja. Wat is jullie missie eigenlijk? Wat willen jullie bereiken?
Ja, Anita zal er straks ook nog wat over zeggen, denk ik. Maar onze missie is vooral dat wij ervoor willen zorgen dat mensen met dementie een plezierige dag hebben. Ja. En dat ze eigenlijk in hun mens zijn worden ondersteund en zo goed mogelijk de verf komen met alle beperkingen die ze toch wel hebben.
Ja.
Maar wij gaan eigenlijk voor de mens en niet voor de ziekte. Ja. Dat is wat wij doen.
En kun je dan nog wat meer ingaan op de doelgroep die je dan bedient? Want dementie is natuurlijk heel breed. Daar komen we het ook nog over te hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat de omgeving daar ook baat bij heeft dat jullie bestaan.
Ja, dat is misschien wel een vraag voor Anita om die vraag te beantwoorden.
Ja, dat klopt. De omgeving heeft zeker baat ook bij Tuingezel. En dan heb ik natuurlijk voornamelijk over de mantelzorgers. Zij behoren eigenlijk ook tot onze doelgroep, hè? Net als de mensen met dementie.
Dus je hebt eigenlijk twee doelgroepen dan?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Mantelzorgers zijn enorm belangrijk. Zo niet de belangrijkste personen in het leven van iemand met dementie.
Is dat dan bijvoorbeeld altijd een partner? Of kan het ook iemand uit de buurt zijn? Of iemand van een instelling?
Een mantelzorger is niet, in ieder geval niet een betaalde kracht.
Okay.
Dus niet iemand van een instelling. Een mantelzorger is eigenlijk iemand die een sociale band heeft met de ander. Dat kan dus zijn een partner of een kind of een vader of een moeder of een buur of een kennis. Maar er moet wel een sociale connectie zijn tussen beiden.
Ja. En Peter, jij vertelde zojuist al dat Tuingezel ongelooflijk veel activiteiten binnen de zorgboerderij doet. Kun je wat meer vertellen over het concept en van Tuingezel?
Ja, nou ja, het concept van Tuingezel heeft in eerste instantie toch een basis in de voordelen die een zorgboerderij heeft. We hebben in Nederland ongeveer zo'n 1500 zorgboerderijen. En we weten eigenlijk al wel dat mensen of kwetsbare mensen het in zo'n boerderij of zo'n boerderijomgeving het beter doen dan in een zorginstelling. Het is lang onduidelijk geweest wat het nou precies allemaal was, dat het zoveel voordelen opleverde. Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om daar samen met het RIVM een keer onderzoek naar te doen. En dan blijkt eigenlijk, en dat is ook wat wij toch belangrijke waardes die wij hoog achten, is dat mensen het op zorgboerderijen beter doen dan elders, is omdat ze veel buiten zijn. Buiten zijn, dat doet een kwetsbare mens goed. Ze bewegen veel en veel meer dan in een zorginstelling. Een zorginstelling wordt nog wel eens gevraagd, zullen we vandaag naar buiten gaan? Nee, het gaat regenen. Dus we gaan niet naar buiten en wij gaan altijd naar buiten, want we zijn buiten. Hè? Dus bij ons maakt het niet zoveel uit of we een jas aan moeten trekken of niet.
Maar je hebt ook meerdere plekjes op je terrein zeg maar, waar je naartoe kan. Hè? Dus je hebt dieren, je hebt dan activiteitenruimtes. Dus, ja.
Nou, en wat verder nog belangrijk is dat veel mensen op een zorgboerderij komen, omdat ze daar allerlei activiteiten doen die toch nog een beetje op werk lijken. En dan voel je je toch niet helemaal afgeserveerd, zeg maar. En ergens opgeborgen in een zorginstelling, maar je bent nog actief bezig.
En wat voor werkzaamheden moet ik dan aan
doen? Wij zoeken eigenlijk altijd voortdurend naar werkzaamheden die bij iemand passen. Hè? Mm-hmm. Dus geldt ook niet voor iedereen dat ze alle werkzaamheden kunnen. Maar wij geven bijvoorbeeld de dieren eten. Maar we zijn nu ook de afgelopen tijd ook een paar keer bezig geweest met een van onze deelnemers die de stal aan het schilderen is. We vegen het erf, we maken het erf schoon en zorgen dat de tafels mooi zijn, zeg maar. Dus al dat soort dingen doen wij. Bij ons gaan wij niet zover dat wij de dieren, dat we koeien melken of zo, dat allemaal niet. Want dat heb je op onze boerderij niet, want wij zijn ook een kinderboerderij. Hè?
Ja.
Maar dat komt in andere zorgboerderijen wel voor, dat mensen er heel erg bij betrokken zijn. En dat zijn alle zorgboerderijen zijn ook verschillend. En, wij zijn dan eigenlijk weer een vertaalslag van een zorgboerderij in de stad. Ik zeg ook wel eens, wat zijn wij nou eigenlijk? Wij zijn een zorgboerderij in de stad.
Ja, want jullie zitten eigenlijk midden in Zoetermeer.
Ja.
Maar als je op jullie terrein loopt, dan zie je eigenlijk alleen maar groen. Je ziet verder ergens wat kinderen lopen in de speeltuin. Ja. En als je naar buiten kijkt, dan kijk je eigenlijk op een landweg. Zoetermeer was natuurlijk vroeger ook gewoon een dorp.
Ja.
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 Ja, mooie locatie inderdaad.
Ja, en dat is, hoe heet dat? Eigenlijk zijn wij een van de voorbeelden in Nederland van hoe dat je de groene ruimte van de stad beter kunt gebruiken voor kwetsbare mensen.
Ja.
En dat is ook een beleidslijn van het RIVM geweest om te kijken van hoe kun je dat goed doen.
Ja.
Want zorginstellingen zouden dat ook kunnen doen, maar dan moeten ze hun groene ruimte beter gebruiken.
Ja. En je noemde net even in je toelichting ook dat een kinderboerderij aan verbonden is. Werkt dat goed samen met elkaar?
Nou, dat is nog wel een beetje een zorg voor ons, constant eigenlijk. Het zijn ook al twee werelden. Maar wij willen het heel erg graag. En de boerderij ook wel. Voor ons heeft het, voor mij persoonlijk toen ik ermee begon, de betekenis dat ik heel graag met kwetsbare mensen in het publieke domein wil zijn. Ja. Dus niet in een afgesloten domein. Ja, en wij zitten op die boerderij. We komen elkaar maar in zeer beperkte mate tegen. Want de kinderen komen meestal na 4 uur als ze uit school komen. Maar overdag lopen er ook opa's en oma's met kleine kinderen rond. En dat blijkt eigenlijk best heel goed te matchen met elkaar.
Ja.
He, mensen met dementie vinden die kleine kinderen leuk. En die kleine kinderen, nou, wij vinden ook dat het best goed is dat die zien dat er ook opa's en oma's zijn die niet meer weten wat er precies aan de hand is.
Nou ja, je zegt, we willen zichtbaar zijn in het publieke domein. Dat is dan precies wat je doet.
Ja.
Je staat midden in de samenleving. Ja. Je bent niet een groene oase in een verder afgesloten, op een afgesloten plek. Je bent wel degelijk ook gewoon in contact met je omgeving.
Dat is eigenlijk ook wat wij zo belangrijk vinden, hè, dat mensen met dementie gewoon worden gezien als mensen. En niet alleen als hun dementie. Hè. Zij dragen nog steeds bij aan de samenleving en zijn nog steeds midden in de samenleving. Door zeg maar op zo'n publiek terrein je te bewegen, maak je ook eigenlijk dat de samenleving er niet omheen kan. En daarmee hopen we ook een beetje te laten zien dat mensen met dementie, wat toch nog wel eens gedacht wordt als spannend, of ja, hoe ga je nou om met iemand met dementie, is een beetje eng. En eigenlijk bij ons gaat het heel natuurlijk.
Ja.
En dat is gewoon heel erg fijn.
Zijn mensen dan bijvoorbeeld bang om de verkeerde dingen te zeggen? Of misschien angst voor reacties?
Ja, of eigenlijk onwetendheid. Of iemand reageert misschien soms iets anders. En dan denken ze, ja, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Of mensen met dementie leven voornamelijk vanuit hun gevoel. Hè? Dus wat je dan vaak ook bij ons wel ziet gebeuren, is dat een van onze deelnemers, die zijn over het algemeen dol op kinderen, kleine kinderen en op dieren. En dan loopt er een opa met een klein kind. En zo'n een van onze deelnemers gaat daar dan naartoe. En die zegt, oh, wat een schatje. En, hè, en dan zie je soms een beetje de ongemakkelijkheid bij de opa's of oma's van oeh. Maar dan zien ze die natuurlijke beweging die ontstaat tussen het kind, zeg maar, en onze deelnemer. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk precies wat wij heel graag willen. Je bent allemaal samen in de maatschappij.
Nu heb je op de zorgboerderij verschillende plekken, verschillende kamers, verschillende locaties. Er is een winkel, er is een keuken. Er werken ook kunstenaars en social designers.
Nou ja, we werken met kunstenaars. Waarom? Omdat ik in mijn carrière ook veel met kunstenaars heb gewerkt in allerlei maatschappelijke vraagstukken. En dit zijn kunstenaars niet kunstenaars zoals we doorgaans zien die schilderijen maken en een plat vlak aan de muur hangen. En dat is dan mijn kunstwerk. Maar dat zijn kunstenaars, althans daar streven we naar, die beter dan andere mensen buiten bestaande kaders kunnen denken. En proberen juist voor mensen met dementie te vinden en te zoeken wat er nog wel is en wat je daarmee kunt. En dat wil niet zeggen dat zij de enige zijn die dat moeten doen. Want we hebben ook zorgmensen die moeten dat ook. Maar we proberen daarmee een dimensie in tuincel aan te brengen. Om net even iets verder te kijken. En er komen soms hele mooie dingen uit. Nou, mooie kunstwerken uit. Mooie maaksels. Zeg ik het maar even. Toch?
Zeker.
Die ook in de winkel te koop zijn.
Die ook
zijn.
In de winkel te verkopen, ja. Dus, en dat is wel grappig. Hoe dat je soms dan met iemand die heel erg verward in zijn brein is. Toch tot een heel mooi kunstwerkje kunt komen. Ja. En dat is ook wel een kunst om dat heel goed te verstaan. En kunstenaars die kunnen zelf ook natuurlijk soms heel breed denken en gaan en fantaseren. En dat weet ik allemaal. En tot iets moois komen. Dus dat is wat de social designers doen.
Betekent dat dan bijvoorbeeld ook dat je in overleg met elkaar, want je zegt ook, ja, er zijn ook zorgmensen bij betrokken. Ja. Ik kan me voorstellen dat als een kunstenaar ongebreideld zijn of haar gang gaat, dat je dan misschien ook wel weer juist niet datgene wil bereiken wat je met mensen met dementie hebt. Dus ik neem aan dat je dat dan ook afstemt met elkaar.
Ja, wij proberen dat team, wat voor een deel uit zorgmensen bestaat, voor een deel uit creatieven bestaat, elkaar te laten beïnvloeden. Dus die zorgmensen remmen kunstenaars af. Kunstenaars stimuleren zorgmensen. En proberen elkaar ergens te vinden. Toevallig hadden we gisteravond een vergadering met elkaar. En eigenlijk is een kunstenaar is niet vrijgesteld van zorgtaken. En een zorgmens is niet vrijgesteld van creatieve taken. Dus het moet elkaar
versterken eigenlijk. Ja, een bepaalde balans vinden. Waardoor onze deelnemers het meeste tot hun recht komen. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, dus dat wordt wel heel erg afgestemd, denk ik, op de behoeften van de individuele deelnemer.
Uiteraard,
kan je voorstellen.
Uiteraard, ja.
Nu hebben jullie niet alleen kunstenaars in dienst, of daar werk je mee, maar je werkt ook buiten samen met mensen. Ja. Dus met wie werk je buiten de zorgboerderij samen?
Ja, kijk, en dat zijn ook weer wel vormen van kunstenaars. We werken onder andere samen in het project Free Walking. En dat is samen met een groep freerunners. Dat zijn de jongens in Zoetermeer die hebben in de gym world. Dat zijn de gasten die je door de stad springen en die over allerlei bankjes springen.
En die hebben
parcoursdiscipline. Zeg ik iets anders dan? Ja, parcoursdiscipline.
Ja, nee, we hebben het over hetzelfde.
Ja, we hebben het over hetzelfde. Nou, en die jongens hebben wij op een gegeven moment gevraagd, want wij gaan veel wandelen met onze mensen in meer zichzelf. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar dat kan eigenlijk best wel een beetje spannender. Want je komt allerlei bankjes, stoeprandjes tegen enzovoort. En hoe kunnen we tijdens die wandeling die stoepranden en die bankjes eigenlijk positief gebruiken en zo. Nou, en dat zijn we mee begonnen. En dat is eigenlijk een onwijs succesnummer op dit moment. Hoe heet dat? We gaan naar buiten en we zijn echt met de hele groep de hele tijd bezig. En het heeft ook nog wel een functie in valpreventie. Hè? Dus dat heeft het ook. Maar mensen bewegen en dat vinden ze hartstikke leuk om te doen. Ik zou naar buiten durven zeggen, ze zijn fanatiek om naar buiten te gaan. Dat is één. Voor de rest werken we samen met Franks. Daar zijn ook regelmatig kunstprojecten gaande daar, waar wij goed op aan kunnen sluiten.
Franks, de galerie.
De galerie en presentatieinstelling. We hebben daar kort geleden meegedaan aan het project De Borduurtuin. Er was een kunstenaar die was een hele grote schilderij aan het borduren. En toen hebben wij onze dagbesteding op vrijdagochtend ook voor een deel verplaatst met een aantal dames die het heel erg goed leuk vinden om te borduren, samen met die kunstenaar te borduren. En dan proberen we ook weer de verbinding met de stad te maken, zeg maar. En met de culturele wereld in dit geval. Dus dat hebben we gedaan. En dan nog niet zo lang geleden zijn we een project begonnen met de bibliotheek. Hadden we ook zo'n gevoel van, wat zou het leuk zijn als we met oudere mensen weer eens in je boek, in je jeugdboek konden duiken. Dus het boek wat jij vroeger toen je 15 of 16 gelezen had. Om dat nog eens te gaan lezen. En toen hebben we het project Lezen in het Verleden bedacht. En dat gebeurt nu op dinsdagochtend. Ja. En gaat er een van onze vrijwilligers, die gaat bij een serie boeken, dat doen we samen met de bibliotheek.
Dus de Chameleon en
Ja, de Chameleon en Arends Oog.
Oh, ja, ja,
misschien
ja.
ken je het niet, maar wij hebben het alweer boven tafel gehaald en er wordt dan in gelezen.
Leuk.
Ja. Nou, dus dat vinden we allemaal belangrijk om die verbinding met de stad te maken en niet als zorginstelling geïsoleerd te raken.
En dan daarover gesproken, je culturele activiteiten. Je hebt dan ook over een. Je kan dan bijvoorbeeld ook denken aan een cultuurpodium.
Ja, cultuurpodium. Dat is ook wel dat is ook wel ontstaan in een overleg wat er is met Wijk. Die de opdracht hebben om kunst meer te verbinden met de, ja, met de stad.
En, Wijk met CK. Dus,
met CK, ja. Ja. Nou, daar is op een gegeven moment het onderwerp Open Podium aan de orde geweest. En toen dacht ik, oh, dat is een goed idee. Dat moeten wij gaan doen. En dat gaan we ook doen. En Open Podium is eigenlijk dat we willen proberen... En Anita kan dat beter vertellen eigenlijk dan ik. Vertel jij het eens even.
Ja, we willen eigenlijk proberen nog meer uit te dragen eigenlijk dementie is. Maar dan niet in de zwaarte, maar meer ook in het licht. Dementie is natuurlijk een hele nare aandoening, maar dat is het niet alleen. En we willen de mensen in Zoetermeer, de burgers van Zoetermeer, meenemen eigenlijk in die belevingswereld. En eens een keer hun misschien te kunnen laten ervaren en voelen dat dementie veel meer is dan alleen maar een hele nare aandoening. En vooral dat de mens die toevallig die dementie heeft, veel meer is dan alleen zijn dementie. Dus we willen daar een breder draagvlak voor creëren.
Ten slotte, als mensen gebruik willen maken van jullie dienstverlening, waar kunnen ze dan terecht?
We zitten op de Voorweg 93. Hè. Daar kun je altijd aanlopen, zeg ik dan maar even. Weliswaar alleen maar van maandag tot met vrijdag, want in het weekend zijn we dicht. Je kunt altijd Anita een mailtje sturen of een telefoontje. Ik heb even het telefoonnummer niet bij de hand.
Nou, we hebben de website www.tuingezel.nl, denk ik.
Ja, daar staat het zeker allemaal op.
Okay. Ja? Dus www.tuingezel.nl. En als je interesse hebt of meer informatie wil hebben, dan kun je daar terecht en vind je daar de contactgegevens. De website is goed gevuld, er staat veel op. Dus wat dat betreft kunnen mensen denk ik ook nog wel het een en ander verder nalezen hierover. We gaan het gesprek verder met Anita en met Suzanne. Suzanne, je bent aangeschoven. Peter heeft plaatsgemaakt voor je. Jij ook hartelijk welkom.
Dank.
Met elkaar gaan we even verder in op dementie en kwetsbaarheid. Anita, wat kun je vertellen over de doelgroep van Tuingezel?
De mensen die naar Tuingezel komen zijn volwassen mensen. Die allemaal nog zelfstandig thuis wonen, al of niet met partner. En het zijn allemaal mensen die of een vorm van dementie hebben of een andere kwetsbaarheid.
En kun je ingaan op welke verschillende vormen van dementie er dan bijvoorbeeld zijn? Of is er maar één vorm?
Nee, dementie is eigenlijk een verzamelnaam van een aantal hersenaandoeningen. En in totaal zijn er meer dan 50 verschillende vormen van dementie. Nu zijn er wel een aantal vormen van dementie die vaker voorkomen. En de vier meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, een vasculaire dementie, Lewy body dementie en FTD, frontotemporale dementie. Ja. Dat zijn vier verschillende vormen en die uiten zich allemaal op een iets andere manier. Een ziekte van Alzheimer daar zie je vaak een verminderd geheugen bij en meer moeite met het plannen. Het verloop van de ziekte van Alzheimer is vaak langzaam achteruitgaand, zeg maar wel gestaag.
En waar moet ik dan aan denken? Is dat een kwestie van jaren of verschilt het juist ook weer per persoon?
Ja, het verschilt wel per persoon. Maar er wordt gezegd dat mensen vanaf het begin zeg maar, van de diagnose zo ongeveer nog 7 jaar leven. Dan moet je er wel bij bedenken dat een diagnose vaak pas later gesteld wordt dan dat het ziekteproces is begonnen.
Ja, je merkt
dat je hebt
niet
in het begin
meteen,
een soort van niet-pluisfase. Dat mensen denken van, wat gaat niet helemaal lekker. Of hij vergeet een aantal dingen. Of dingen gaan even anders dan anders. En dan meestal pas na 1,5 jaar, vanaf het eerste moment als je mensen spreekt, wordt pas echt een officiële diagnose vastgesteld.
Ja. Is er dan ook een vast verloop? Kun je zeggen van, eerst zijn er wat vergeetachtigheidsverschijnselen, dan misschien iets.
Ja, dat verschilt dus wel per vorm van dementie. Hè?
Ja, ja.
We hebben nu dan even alleen over de Alzheimer. En het verschilt natuurlijk uiteraard niet alleen per vorm van dementie, maar ook per mens en per ziekteverloop eigenlijk weer. Ieder mens is uniek. Hè? En ook ieder proces in het brein kan bij eenzelfde vorm van dementie toch weer net even anders verlopen. Ja. Dus je kan niet alle mensen met dementie of alle mensen met een bepaalde vorm van dementie gelijk behandelen of zien, als het ware.
En nu zullen er veel luisteraars zijn die kennis hebben van dementie. Mm-hmm. Mensen die ook denken, dit is ook mijn vakgebied. Daarom luister ik deze podcast. Ik wil ook geïnspireerd raken of meer dingen weten. Ja. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk nauwelijks met het onderwerp te maken hebben. Kun je misschien nog iets meer vertellen over de verschijnselen die dementie met zich meebrengt?
Dat ligt dus aan welke vorm. Hè? Maar mm-hmm. wat ik net al zei, bij Alzheimer heb ik het al even benoemd. Maar vasculaire dementie kenmerkt zich vaker door... dat komt vaak doordat er bloedingjes ontstaan. Kleine bloedingjes in het brein. Of kleine infarctjes in het brein. Waardoor bepaalde gedeeltes van het brein aangedaan worden. Dan ligt het natuurlijk ook weer net aan waar dat in het brein is. Hè? Dat is ook bij iedereen weer anders. Maar algemene kenmerken zijn voornamelijk dat het spreken en het handelen en het denken trager wordt bij een vasculaire dementie. De Lewy body dementie is dan weer ook weer net weer even anders. Die kenmerkt zich vooral door het sterk wisselende cognitieve achteruitgang. En Parkinson-achtige verschijnselen. Wordt ook wel Parkinson-dementie genoemd. En eigenlijk is het verschil daartussen minimaal. Het verschil tussen Parkinson-dementie en Lewy body dementie ligt eigenlijk aan het moment waarop een diagnose wordt gesteld. Mm-hmm. Dus op het moment dat er een diagnose wordt gesteld en er al sprake is van een dementie, dan noem je het vaak een Lewy body dementie. Maar als er eerder kenmerken van Parkinson, ziekte van Parkinson, daar de diagnose op wordt gesteld, dan noemt men het Parkinson-dementie. Maar de kenmerken zijn eigenlijk bijna hetzelfde.
En als je in de omgeving merkt dat deze verschijnselen er zijn, mm-hmm. dan is het natuurlijk zaak om daar direct op te handelen. Zijn mensen verlegen? Dat ze denken, maar ik wil niet iemand meteen een etiket opplakken?
Dat misschien, maar voornamelijk wat ik regelmatig hoor is dat er een bepaalde schaamte nog steeds zit op een etiket dementie.
Ja, bij de mensen zelf die het betreft of de mensen in hun omgeving? Of
Beide. Ja, alsof het een aandoening is waar je voor moet schamen. Dat is een heel iets anders. Het is natuurlijk ook een ziekte die niet altijd even goed zichtbaar is. Hè? Kijk, als jij je arm hebt gebroken en je hebt daar gips omheen, dan ziet iedereen dat jij je arm hebt gebroken en zal niemand vragen, wat is er aan de hand? Maar wanneer jij een vorm van dementie hebt, dan is het niet altijd gelijk heel erg duidelijk. Zeker in de beginfase. Weet je niet of iemand dementie heeft of niet. En wanneer iemand met dementie wel ziektebesef en ziekteinzicht heeft, dus die is zich bewust van het feit dat er iets met hem gebeurt wat niet overigens niet altijd zo is. Maar als dat wel zo is, dan treedt er vaak een bepaalde schaamte op en vinden mensen het lastig om dat te delen met anderen. Wat het voor de mantelzorger ook vaak weer veel lastiger maakt, omdat zij hun verhaal eigenlijk niet goed kwijt kunnen, omdat zij hun partner of hun moeder of voor wie zij dan ook mantelzorgen ook niet willen afvallen eigenlijk.
Zijn er adviezen te geven aan mensen die dit in hun omgeving direct meemaken, wat ze dan kunnen doen om het onderwerp wel bespreekbaar te maken?
Het is gelijk ook het lastigste, denk ik. Maar het beste om te doen is toch openheid te geven. Wanneer er openheid is.
Ook als het een beetje pijn doet.
Ook als het een beetje pijn doet. Of ook als het veel pijn doet. Want soms doet het ook veel pijn. Maar daarmee met openheid creëer je dat je benaderbaar wordt. Mensen je niet uit de weg gaan. Hè, dus je ook veel minder kans hebt dat je alleen komt te staan. Of je nu zelf de aandoening hebt of mantelzorger bent. En voor de omgeving is het eigenlijk precies hetzelfde. Als jij een vermoeden hebt of denkt, daar is iets meer aan de hand, maar spannend, want ik weet niet hoe de ander reageert. Is het toch vaak het beste om het wel gewoon open en eerlijk aan te gaan. En gewoon vanuit je gevoel te zeggen van, dan mag je ook best zeggen, ik vind het heel spannend. Ik weet niet goed wat er is, maar speelt er iets en zou ik je daarbij kunnen ondersteunen? Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
We zijn hier in de studio met Anita en Suzanne. Anita, waar moeten mensen naartoe als ze het vermoeden hebben van, hier speelt iets, hier is iets aan de hand. Het zou mogelijk een vorm van dementie kunnen zijn. Wat dan?
De eerste stap is eigenlijk altijd de huisarts. Ga naar de huisarts toe, bespreek daar de zorgen die je hebt of de twijfels die je hebt. En de huisarts zal dan, als dat van toepassing is, doorverwijzen naar bijvoorbeeld een geheugenpoli of naar een neuroloog of een geriater om verder onderzoek te doen middels vragenlijsten, neuropsychologisch onderzoek en of een scan van het brein. En ja, dan zal duidelijk zijn wat er aan de hand is.
En heb je eerder in ons gesprek heb je een aantal vormen van dementie genoemd. Er is er nog eentje die we niet moeten vergeten, Anita.
Ja, dat klopt. En dat is de frontotemporale dementie. In de volksmond ook wel FTD genoemd. De afkorting is FTD. Deze vorm van dementie is vaak wel het meest invasief eigenlijk op het leven van iemand. En om, op de omgeving.
Invasief, dat betekent heeft veel invloed?
Op het leven, vooral van de mantelzorgers. Omdat bij de FTD-vorm de taal, de spraak, de beweging, maar vooral het gedrag heel erg kan veranderen. Waardoor je zeg maar je partner of vader, moeder op een andere manier ook nog meer kwijtraakt. En het vaak heel lastig is om met dit gedrag, wat vaak heftig is, ongeremd is, om te kunnen gaan. Je ziet vaak wat mensen, mantelzorgers, lang op de been houdt om de mantelzorg goed vol te kunnen houden, is de liefdevolle verhouding die zij hebben met degene waarvoor zij zorgen. En bij frontotemporale dementie is dat veel lastiger, omdat het gedrag vaak, kan zich uiten in verbale agressie bijvoorbeeld, waardoor je iemand ook niet meer herkent als
zijnde. Het
is niet
met de persoon met wie je...
Nee. En meer nog dan bij andere vormen van dementie.
Ja. En is er dan wel sprake van een opleving? Kan het op de ene dag beter zijn dan op een andere dag?
Nou, is het altijd wel hetzelfde. En het wordt eigenlijk alleen maar erger.
Ja.
Je ziet ook heel vaak decorum verliezen. Dat mensen gewoon... wij zijn opgegroeid met bepaalde waarden en normen en dingen die je wel doet en die je niet doet. Hè. Dat is ons aangeleerd in dat gedrag. En bij mensen met FTD verdwijnt dat decorum als het ware. Mm-hmm. Waardoor mensen heel ongeremd kunnen raken in hun gedrag. In alle gedrag wat er is. En dat is heel lastig om mee om te gaan.
In een gevorderd stadium van dementie ben je niet meer in staat om actief regie te voeren op je leven en te reageren op van alles en nog wat. Het leven glipt dan eigenlijk als het ware een beetje uit je handen. En daar kunnen gevaren door ontstaan, in huis, buitenshuis, waardoor je ook niet meer zo makkelijk alleen kan zijn. Het is ook een vraag over de kwaliteit van leven die je dan vervolgens nastreeft. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld ook goed tegen alleen zijn en andere mensen helemaal niet. Suzanne, je bent ook bij ons aangeschoven.
Ja.
Kun je wat vertellen over de combinatie met eenzaamheid?
Ja, zeker. Wat we zien bij mensen, en dat verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon en per vorm van dementie die er speelt. Maar is dat mensen zich eigenlijk vaak terugtrekken, dus een soort terugtrekkende beweging gaan maken. Uit angst vaak om het verkeerd te doen, worden in hun omgeving bijvoorbeeld heel snel gecorrigeerd door anderen. In sommige gevallen worden dingen heel erg overgenomen van mensen met dementie, omdat mensen in de omgeving het idee hebben dat ze het niet meer kunnen. Een hele gevoel van eigen regie en eigen waarde, dat verlies je als het ware, of dat vermindert. Waardoor je angstiger bent misschien om de wereld buiten tegemoet te treden.
Is het dan ook zo dat mensen die gedurende je leven heb je toch een zekere mate van autonomie? Je doet dingen zelf, je hebt de vrijheid om dingen te doen.
Ja.
En dat kan dan opeens niet meer. Of je kan dan misschien moeilijk op jezelf vertrouwen.
Ja, je gaat steeds meer leunen als het ware op de persoon om je heen. Dus ja. Je partner, als die er nog is. Je kinderen, eventueel buren, naasten die daar een rol in spelen. Dat netwerk om je heen, dat wordt steeds belangrijker. Maar dat moet dan wel stevig staan. Dus als dat natuurlijk al ergens wankelt, dan is dat ook al lastig.
Ja, dus dat is een risico dat je dan ook echt er alleen voor komt te staan.
Ja.
Misschien zelfs ook alleen dat je er ook voor kiest om alleen.
Ja, omdat het ook veiliger kan zijn.
Ja.
Op het moment dat je omgeving anders op jou gaat reageren, dan is het veiliger om inderdaad binnen het vertrouwde stukje te blijven. En dat is dan misschien je eigen woonkamer.
Ja.
In plaats van dat je zelf naar de supermarkt toe gaat, waar je te maken hebt met mensen die niet goed weten wat er aan de hand is. Of dat je naar je vertrouwde koor toe gaat, waar de mensen ook ineens anders op je gaan reageren. Dus voor mensen is dat een ontzettend eenzaam proces natuurlijk. En ook voor de naasten die daar omheen staan. Die natuurlijk ook geconfronteerd worden met ineens heel ander gedrag. Of eigenlijk een andere persoon die ze soms zien. Hoeft natuurlijk niet altijd, zoals Anita al vertelde, zijn er verschillende vormen. En gedrag is niet bij iedereen hetgeen wat verandert. Maar je rol ten opzichte van elkaar verandert wel. Dus je bent eerst partner van elkaar. En vervolgens moet je heel erg voor iemand gaan zorgen. En als kinderen zijnde ben je ineens je vader of moeder aan het vertellen wat ze het beste zouden kunnen doen. En dingen aan het overnemen die ze normaal zelf zouden regelen.
Ja, het is een hele rolverandering eigenlijk voor de mensen zelf. Maar ook dus de mensen direct in hun omgeving. Dus dat betekent dus eigenlijk voor heel veel mensen in de omgeving van iemand die dementie heeft. Of een vorm van, dat dus leidt tot nieuwe rollen die je moet aannemen.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat er dus verschillende manieren zijn om mensen dan ook weer zich wat veiliger te laten voelen. Of is dat eigenlijk niet meer zo?
Ja, ik denk
kan dat niet meer?
Nou, ik denk dat die er zeker wel zijn.
Wat gebeurt er dan als mensen zich weer veiliger voelen?
Op het moment dat mensen veiligheid en vertrouwen ervaren in hun omgeving, dan bloeien ze zelf weer op. Dan kunnen ze weer zijn wie ze zijn. In plaats van dat ze heel erg gebukt gaan onder dat proces van dementie.
Ja.
Je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij continu kritiek krijgt op wat je doet, dat je dan heel onzeker wordt. En ik denk dat dat helaas bij veel mensen met dementie toch wel het geval is. Dat ze niet expres, maar wel bekritiseerd worden in hun doen en laten. Van hé, pap of mam, dat moet je niet doen. Of in partnerrelaties van hé, waarom doe je dat nou? Waardoor je inderdaad niet meer jezelf kunt zijn.
Ja, dus het idee van dat je je veiliger voelt, om dus inderdaad misschien wel weer meer jezelf te kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat daar ook een stukje acceptatie van je eigen situatie in zit.
Ja.
Gaat dat zo makkelijk?
Ik denk dat dat ook per persoon verschilt.
Ja.
En dat heeft meer met het proces van coping te maken. Ik denk als jij iets meemaakt wat verschrikkelijk is, zeg maar. Iedereen gaat er ook weer op een andere manier mee om. Dus daar is ook niet één antwoord op te vinden, zeg maar. Maar op het moment dat je daar inderdaad je eigen weg in kan vinden. Zelf daar ook in mee kan bewegen, die ruimte hebt. Dat het dan ook weer makkelijker wordt om een stukje, het stukje dementie wat er is te accepteren en daar nieuwe wegen in te vinden. Ik merkte dat bij mijn eigen vader ook wel. Mijn vader had ook een vorm van dementie. En die had in eerste instantie, hij werkte nog en hij had echt zoiets van, nu verlies ik mijn werk en veel sociale contacten. Hoe ga ik hier nu mijn weg in
vinden? Dat was eigenlijk zijn angst al, terwijl hij nog aan het werk was en nu gaat dit gebeuren.
Ja, hij verloor zijn baan, mede door het proces van dementie. Mm-hmm. En had ook zoiets van, ik moet nu nieuwe wegen vinden en nieuwe manieren vinden om het naar mijn zin te hebben, zeg maar, om een stukje kwaliteit van leven te blijven ervaren. En hij is eigenlijk een beetje die zoektocht toen aangegaan, samen met mijn moeder, die hem daar heel erg in ondersteunde. Dus die bewoog als het ware ook met hem mee. En elke keer weer gaan kijken van, wat kan ik nog wel? Wat zijn wel mijn mogelijkheden? En hoe kan ik iets vinden wat daarbij aansluit? Dus hij is eerst vrijwilligerswerk gaan doen. En vervolgens is hij gaan schilderen en heeft hij nieuwe hobby's ontdekt waarvan hij van tevoren niet zoiets had van dat hij dat zou gaan doen.
Ja.
Dus dat is voor hem een heel proces geweest. In het begin was dat heel lastig, ook heel verdrietig. Te weten dat je bepaalde dingen natuurlijk niet meer kunt. Uiteindelijk, doordat hij zijn weg daarin vond, heeft hij nog wel een heel stuk kwaliteit van leven kunnen ervaren. En dat is soms jammer, zeg maar, dat als mensen die ruimte niet vinden, dat het dan vooral opgaat aan dat moeilijke proces en de dingen die daar omheen spelen.
Bij Stichting Samen tegen Eenzaamheid hebben we regelmatig mensen in de studio die ook vertellen over hun eigen nabije deskundigheid, zeg maar, ervaringsdeskundigheid. Je hebt dit nu van heel nabij meegemaakt, Suzanne. Kun je er ook wat over vertellen wat het met jou gedaan heeft?
Ja, zeker. En het allereerst is natuurlijk heel, als dochter zijnde, heel lastig om te zien in welke worsteling je ouders terechtkomen op het moment dat zoiets speelt. En tegelijkertijd heb ik een ontzettende bewondering gekregen voor de manier waarop mijn moeder daar instapte en daarmee omging. En die heeft van begin af aan gezegd van, ik zorg voor papa en we gaan dat met elkaar doen. Wat uiteindelijk ook zo gelukt is. Maar ja, het is een ontzettend intensief en verdrietig traject. Mijn vader was altijd degene die juist de raad gaf aan ons. En ineens waren wij het andersom aan het regelen. Dus dat zijn allemaal dingen waar je continu weer bewust wordt van het feit van, oh, er is iets veranderd en ik moet hier nu in gaan puzzelen. Of hoe ga ik hier nu op een creatieve manier weer mee om, zeg maar. En dat is een heel interessant proces. Maar op het moment dat dat heel dicht bij je gebeurt, dan denk je alleen maar van, laat het alsjeblieft stoppen. En ik wou dat dit niet aan de hand was.
Heeft het jouw werk als cliënt ondersteunen ook veranderd?
Ja, absoluut. Ik denk dat ik hier terecht ben gekomen vanwege het feit dat, ja, dat dit met papa gebeurde.
Ja.
Heeft me veel meer inzicht gegeven in, ja, nogmaals, de nabije situatie rondom mensen met dementie. En ja, wat dat met een familie doet, hoe ontwrichtend het kan zijn, maar ook hoe je eigenlijk weer meer tot elkaar kan komen.
Ja.
Ik denk dat wij veel intensiever als familie zijn en met elkaar dingen zijn gaan doen. Veel bewuster dingen zijn gaan meemaken, omdat we wisten dat er iets aan de hand was. Ja. Dus daar ben ik nog steeds heel, heel blij om. Want ik denk dat op het moment dat het niet had gespeeld, dan hadden we nooit zo als familie met elkaar daar gestaan.
Precies, ja.
Dus er zitten ook, gek gezegd, maar er zitten ook mooie kanten aan zo'n proces.
Ja.
En dat blijft altijd een beetje cru. Want ik wil niemand, ik wil niet teniet doen dat mensen daar natuurlijk verdriet om hebben. Ik heb dat ook heel erg. Maar het blijft ook bijzonder, zeg maar, om dan zoiets met elkaar mee te maken.
Ja. We zijn in gesprek met tuingezel Anita en inmiddels aangeschoven Jenneke. Welkom.
Hallo.
Jenneke, je bent mantelzorger.
Ja.
En dan wil ik van jou Anita weten, voordat we naar jou gaan. Wat is mantelzorg ook alweer? Je hebt het wel verteld, maar wat doe je als mantelzorger?
Als mantelzorger zorg je voor iemand of begeleid je iemand die een psychische of een lichamelijke aandoening heeft. Waarmee je een sociale connectie hebt, een band hebt. Je kent diegene. Je bent dus geen betaalde kracht. Je doet het vanuit je hart eigenlijk. En dat kan je partner zijn. Het kan je kind zijn of je moeder. Of je buren of een kennis. Ja. Dat kan eigenlijk.
Dus het is nooit een professional.
Het is nooit een professional.
Altijd iemand die eigenlijk een hechte relatie met je heeft. Ja. Dat zie je dus meestal. En ik kan me voorstellen dat je dan. Dat vraagt ongelooflijk veel van je. Kan heel belastend zijn, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Wat voor dilemma's kom je dan tegen?
Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe de sociale band is. Hè? Want ik mantelzorg bijvoorbeeld zelf een beetje voor mijn buren, die toch wat verder af van mij staan. Sociaal, qua gevoel, dan wanneer het je moeder betreft of je partner betreft. Wanneer je het hebt, zeg maar, als ik even dan naar Jenneke kijk over een partnerrelatie, wat ik dan vaak hoor van mantelzorgers, is wat Suzanne ook al eerder aangaf. Hè? Je rol verandert heel erg. Hè? Je bent partners van elkaar, je hebt een gelijkwaardige relatie, als het goed is. En ineens wordt dat anders. En dat kan voor heel veel dilemma's zorgen. Maar ik zal er een paar noemen als voorbeeld. Wat je vaak ziet is dat iemand het lastig vindt om te bepalen of je je partner nog moet betrekken bij bepaalde beslissingen. Aan de ene kant willen ze dat. Hè, wil iemand dat heel graag omdat je altijd samen de beslissingen hebt genomen. Aan de andere kant merken ze dat de partner het lastig vindt om zo'n besluit te kunnen nemen, daarmee worstelt, misschien wat meer in de war raakt. Je wil de ander niet buitensluiten, je wil blijven betrekken. Maar je merkt dat dat ook weer voor allerlei onderliggende problemen gaat zorgen. En dat zijn echt wel dingen waar mantelzorgers tegenaan lopen. Van hoe moet ik dat nou doen? Ik wil niet liegen of dingen verzwijgen. Als ik het wel bespreek, dan zorgt dat voor onrust.
Ja.
Hè, dat bijvoorbeeld.
Want als mantelzorger ben je dan actief met bepaalde belangrijke beslissingen. Of daar
zeker.
Heb je dagelijks mee te maken. Die je in het verleden wellicht samen deed.
Ja.
Of dat je misschien zelfs aan je partner overliet.
Ja.
Als je dementerend bent, ben je dus niet automatisch handelingsonbekwaam.
Nee, niet zeker in eerste instantie. Zeker niet. Nee. Dat kan natuurlijk in een later stadium wel komen, hè. Dat mensen, dat noem je dan wilsonbekwaam, worden geacht. Hè? Maar dat ik ben niet degene of jij bent niet degene die dat besluit. Hè? Daar gaat iemand anders over. En dan heb je meer de rechter die daar uitspraken over gaat doen. Maar voor die periode heb je natuurlijk nog een heel proces waarin allerlei dilemma's spelen. Ook bijvoorbeeld een heel dilemma is bijvoorbeeld iemand heeft altijd auto gereden. En die heeft te horen gekregen van de geriater van nou, u heeft nu de diagnose dementie, u mag niet meer auto rijden. Nou, dat is dan wat er wordt gezegd. Maar in de thuissituatie gaat er iets heel anders spelen. Dan geldt nog steeds diezelfde regel, want iemand mag niet meer auto rijden. Maar jij als partner kan te maken krijgen met iemand die zegt, ja, wat een onzin. En ik kan best nog wel rijden. En die dokter die zegt dat allemaal wel, maar ik ga het wel doen. En ik pak gewoon mijn autosleutel en ik ga gewoon in de auto zitten. Ja, wat doe je dan als partner? Ja. Dat zijn, wanneer veiligheid op het om de hoek komt kijken, onveiligheid om de hoek komt kijken, dat je daar besluiten voor moet maken voor je partner, wat je eigenlijk helemaal niet wilt. Het is eigenlijk een worsteling de hele tijd om een juiste balans te zoeken eigenlijk voor hoe zorg je goed voor jezelf en hoe ga je niet de ander betuttelen of dingen overnemen. Ja, dat blijft gewoon heel lastig. En wat je het uiteindelijke resultaat, wat ik bij heel veel mantelzorgers tegenkom, is dat mantelzorgers het heel lastig vinden om zichzelf op een gegeven moment op nummer 1 te gaan zetten. Want eigenlijk is de mantelzorg de allerbelangrijkste die er is in die situatie. Hè? Want de ander is afhankelijk van diegene. Maar de mantelzorger vindt het lastig om eigen tijd in te gaan nemen, omdat hij vindt dat hij voor de ander moet zorgen. Ja, dat zijn dilemma's waar die ik heel veel tegenkom. En ja, Jenneke, ik denk dat jij die waarschijnlijk zult herkennen. Maar misschien kan jij vanuit jouw eigen ervaring met Douwe iets vertellen over waar jij tegenaan loopt in het leven met Douwe.
Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij het begin dat ik de verdenking had dat hij dementerende. En ik wist dat er voor sommige vormen van dementie medicijnen zijn om het te vertragen. Dus ik hamerde bij hem erop aan dat hij naar de huisarts zou gaan. En toen zijn we doorverwezen naar de geriater. Toen was er eigenlijk aarzelende dementie, maar nog niet zo erg. Maar toen, een half jaar later, kreeg hij een hartinfarct. En moest hij geopereerd worden en kreeg hij een delier. En toen hebben we dus opnieuw getest, omdat het naar mijn idee veel erger was. En toen had hij ook ernstige dementieklachten. En toen mocht hij inderdaad ook gelijk niet meer auto rijden. En dat is ook een periode waarop we heel boos waren met z'n allen en verdrietig. Ja. En, want hoe kan dat nu ineens? Hè? We waren er juist vroeg bij en nu zijn we nog te laat.
Tja.
En toen dachten we ook van ja, we moeten nu wel dingen gaan regelen. Want we willen dat hij mee kan beslissen. We willen hebben dat hij zijn handtekening nog kan zetten. Dus dat hebben we met zijn kinderen samen gedaan. Notaris, bankzaken, de woning regelen, niet reanimeren. Verpleeghuis inschrijven. En dan heb je een soort slaapstand. Dan sta je al ingeschreven, maar je komt niet hoog in de rang, zeg maar. En toen we dat allemaal geregeld hadden, toen kwam er veel meer rust. En toen en ook wel meer dat we konden gaan kijken, wat kan er nu nog wel? Wat gaan we wel doen met elkaar? En wat willen we absoluut nu nog gaan doen? Voor het geval het straks niet meer kan. Nou ja, we gaan genieten sowieso van de kinderen en de kleinkinderen. En we gaan wel uit, we gaan naar de zee, we gaan aan het water een borreltje drinken. We gaan naar musicals, musea's, we doen allemaal allerlei dingen. Wordt nu wel minder, want het wordt voor hem te lastig om erheen te komen. Maar nu hebben we een pasje van regiotaxi. En dan word je voor de deur afgezet en dan weer opgehaald. Want openbaar vervoer wordt op een gegeven moment ook te lastig.
Ben je zelf die dingen meer gaan doen? Bijvoorbeeld musea bezoeken en naar het water gaan, omdat je ook met elkaar die tijd kan besteden?
Nee, eigenlijk niet.
Dat deden jullie eigenlijk
maar vooral,
al?
Ja, maar vooral niet minder gaan doen.
Ja.
Ja. Dat vond ik heel belangrijk. En ook nu er wat meer rust komt, kan ik ook rustiger met reageren op dingen die bij hem niet meer lukken. Dat ik het gewoon eerst laat proberen. Dat ik zeg van nou, of eigenlijk zeg ik niks. Ik laat het gewoon begaan. En dan, maar in de ooghoek let ik op of het nog gaat.
Ja.
En soms herstel ik het met een grapje en soms laat ik het zo. Of herstel ik het als hij naar de wc gaat of zo.
Ja.
Dat hij het helemaal niet merkt. Ja. Zoals van de week kwam die naar me toe, had die tafel gedekt. Hij zegt, er is iets niet goed. Iets met die messen, ik weet niet wat, maar er is iets niet goed. Dus toen liep ik, ik zei, nou, kom wel even kijken. Nou, dan zie ik dat ik twee messen heb en hij twee vorken. Ik zei, dus dan zeg ik dat tegen hem. Ik zei, nou, dat wordt wel lastig eten voor mij met twee messen. Nou, en dan moeten we samen lachen. En ja. Dan ziet hij het ook gelijk, wat er dan gebeurd is. Ja. En zo hoop ik steeds toch die fantasie te hebben, dan op zo'n manier hem mee te nemen. Ja. En dat is fijn voor hem.
Lacht hij er dan om?
Ja, vindt hij, okay. We moeten dan echt allebei heel erg lachen. Ja. Maar wat ik zeg, het is wel voor mij steeds heel zwaar.
Ja.
Want je bent dubbel.
Je hebt ogen in je achterhoofd nodig.
Ja, je huilt van binnen,
maar
je lacht met hem.
Ja.
En dat is best zwaar.
Ja.
Morgens beginnen we altijd heel leuk. Want hij was heel wild, wordt hij 's nachts met zijn armen. Daar heeft hij nu medicijnen voor, iets minder. Maar hij was zo bang dat hij mij sloeg, dat hij beneden wou gaan slapen. Ik zei, nou, dat wil ik niet, want je hebt zo'n rekje voor tussen de matrassen en dan gaat er een hoes overheen en dan kan hij zich geen zeer doen en hij kan mij niet slapen.
Oh ja, ja.
Dus, maar dat is morgens, dan hoor ik dat hij wakker is. En dan doe ik die hoes een beetje omhoog. En dan gluurt hij er al onderdoor. Nou, en dan is het gewoon, goeiemorgen schat, en ik hou van je. En dan is het gewoon, dan begint de dag al zo mooi.
Ja.
Dan, het is gewoon, je merkt gewoon dat je liefdevol samen begint.
Ja. Ja.
En dat hoop ik gewoon nog heel lang te kunnen doen.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi, heel mooi. Ja. Want hoe lang speelt dit nu, zeg maar al? Hoe lang ben je dan eigenlijk al mantelzorger? Je zorgt natuurlijk in een huwelijk altijd voor elkaar, maar
ja, dat is dus ook belasting. Dat is ook voor een mantelzorg een kwestie van wanneer zorg je als partner, en wanneer word je mantelzorger.
Exact. Ja.
Dat is bijna niet uit te drukken. Ja. Op een gegeven moment merk ik wel dat je mantelzorger bent als je bijna alles overneemt. Dan is het natuurlijk niet meer gelijk.
Ja.
Het is net zo goed als hij dan niet meer mag autorijden. Ik heb altijd gezegd van, jij rijdt heen, ik rijd terug. Want ik vond het zo jammer dat ik dan niet meer zou rijden. Dus dat is een geluk. Maar ik heb altijd gereden in Steenwijk. Ik weet niet of je weet
door Friesland ergens of Drenthe.
Wat het verschil is tussen Steenwijk en Zoetermeer.
Nou, ik kan me er niet meer voorstellen.
Dus ik heb heel erg moeten wennen. Ja. En dan werd hij ook wel eens boos. En dan zei hij ook, ik rijd nog beter dan jij en ik mag het niet meer. Dus zei ik, je hebt helemaal gelijk. Ja.
Ja.
Maar dat zijn dingen die dus ook, je moet alles overnemen, ook dat.
Ja, ja, ja.
En dat gelukkig is dat goed gekomen met de hulp van de kinderen. Dat ik, als we ergens heen gingen, dat ik achteraan reed. En, dat zijn allemaal dingen die we toch gelukkig met zijn kinderen heel fijn hebben opgevangen.
Ja. Ja, je benadrukt ook een aantal mooie positieve ervaringen. Of positief in de zin, zo positief als in zo'n situatie kan. Ik kan me ook voorstellen dat je soms er echt helemaal doorheen zit. Wie is er dan voor jou?
Nou, ik merk dat tuingezel dat dan is voor mij. Ik heb het geluk dat ik hem zelf breng.
Ja.
Dus ik heb veel meer contact bij.
Dus Douwe bezoekt tuingezel enkele dagen per week?
Twee
keer in de week. Ja.
Maar ik breng hem zelf en dan drink ik altijd nog een kopje koffie. En laatst had ik bij iemand een gesprek gehad. En toen kwam ik Douwe weer ophalen. En toen zag Suus gelijk aan mijn gezicht dat het best pittig was geweest. En dat zei ze toen. En dan... Dat is gewoon heel fijn, want ik haal Douwe op, ik ga naar huis en er is niemand meer die aan mij vraagt hoe was het.
Nee.
Dus het is heel fijn dat je merkt dat tuingezel toch met je meeleeft, zeg maar. Mee ziet aan jou hoe het is, of je het nog aan kan, ja of nee. En als ze het niet vragen, dan begreep ik, mag je het ook gewoon een gesprek vragen. Dus dat is hartstikke fijn.
Ja. Dus dat is net iets meer dan bijvoorbeeld de buurvrouw in de straat die vraagt... Hey Jenneke, hoe gaat het?
Absoluut.
En dan vervolgens weer door met...
Ja.
Het is wat specifieker. Het is echt gericht op jouw situatie.
Ja. Luisteren echt.
Juist.
Een buurvrouw die zegt, goh, wat rot, en die gaat verder.
Ja.
Ja.
Hoe helpt tuingezel mantelzorgers dan om met deze dagelijkse uitdagingen om te gaan, Anita?
Tuingezel is natuurlijk een vorm van ondersteuning, zeker ook voor de mantelzorgers. Allereerst is het een stukje ontlasting van de mantelzorger door de zorg en de begeleiding voor iemand met dementie tijdelijk over te nemen. Hè, doordat iemand bij ons van de dagbesteding gebruik kan maken. Waardoor de mantelzorger even de tijd heeft, al zijn het maar een aantal uurtjes, om even zonder zorgen iets te doen waar hij zelf energie van krijgt. Of praktisch gezien een afspraak kan maken ergens waar dat nodig is. Maar anderzijds, wat we ook al eerder zeiden, behoren de mantelzorgers ook tot onze doelgroep. Omdat wij heel goed weten dat, wat ik ook al eerder zei, de mantelzorger eigenlijk op nummer 1 staat om de thuissituatie stabiel en veilig te houden. Dus dat de mantelzorger in zijn kracht blijft of zijn haar kracht blijft staan, is natuurlijk van heel groot belang. En wij proberen oog te hebben voor de mantelzorger.
Heb je nog een tip voor de mantelzorgers? Een tip voor algemeenheid?
Een tip voor de mantelzorgers? Mm-hmm. Ja, de tip voor de mantelzorger is jezelf op nummer 1 zetten, hoe moeilijk dat ook is. Ja. En hulp durven vragen. Heel veel mensen vinden het heel lastig om hulp te vragen. Terwijl eigenlijk geef je de ander een cadeautje, zeg ik altijd. Hè? Want 9 van de 10 vinden het heel fijn om je te kunnen helpen. Maar dan moeten ze wel weten hoe en wat dan.
Ja.
Dus dat zou ik wel als tip zien, ja. Ja, en wat ik ook heel erg belangrijk vind eigenlijk, is dat wij binnen Tuingezel die persoonlijke aandacht voor de mantelzorger heel sterk hebben. We zijn met van alles en nog wat bezig, ook qua informatieavonden verzorgen voor mantelzorgers, waarbij we iemand uitnodigen die een bepaald thema bespreekt. We zijn nu bezig met het organiseren van een mantelzorgdiner. Speciaal voor mantelzorgers, dus zonder hun partner, maar gewoon om met elkaar in een ongedwongen sfeer samen een hapje te eten en onderwerpen ter sprake te brengen die op dat moment spelen bij mensen. En ook mensen met elkaar in contact te kunnen brengen. Herkenning te geven aan mantelzorgers. Zoals Jenneke al zei, sommigen komen hun partner of hun moeder, vader brengen. Waardoor wij direct al een meer contact hebben. Maar wij regelen bijvoorbeeld bij Tuingezel ook ons eigen vervoer. Dus voor mensen die niet zelf kunnen komen, die halen wij op en die brengen wij ook weer thuis. Dat doen wij zelf en een aantal vrijwilligers ondersteunen ons daarbij. Waardoor we ook eigenlijk altijd aan de deur even contact hebben, even kijken en de vraag kunnen stellen, hoe gaat het? En soms zie je dat het gewoon even niet lekker gaat, waardoor je veel makkelijker kan inspelen. Er zijn altijd gesprekken mogelijk. We evalueren regelmatig. Ik vind het gewoon heel erg fijn dat niet alleen de deelnemers aan het eind van de dag met een fijn gevoel naar huis gaan en denken, hey, ik heb een goede dag gehad. Maar dat ook de mantelzorger zich gesteund en gezien voelt door ons. Ja.
Jenneke, heb jij nog een tip?
Nou, ik wil eerst nog even wat zeggen. Dat mag vergat ook. Ik er net. Ja. Dat als ik Douwe breng, dan staan er vaak al mannen, die zijn er al. En dan gaat de vinger omhoog, zo van, hé, daar ben je. En dan zie ik bij die andere mannen ook heel ondeugende blik. En dat zie ik dan bij Douwe ook.
Oh jee, ja, maar dan kwaad in de zin.
Dan zie je gelijk van, hé, we zijn er weer.
Ja.
Hè, zoals ook Douwe, die was een keer heel warm. En toen zei ik van, nou, je mag ook thuis blijven, lekker bij de airco. En dat wou hij niet, hij wou naar Tuingezel. Nou, dat doet mij gewoon heel erg goed dat gebeurt.
Ja. Ja. Mooi, ja.
En als tip zou ik zeggen van, wees open tegen iedereen wat je man of je vrouw heeft. En ze praat er zelf ook open over.
Ja.
Want waarom zou je wel, als je een ziekte hebt, erover mogen praten en niet over dementie?
Ja.
En ik denk, het wordt ook voor je omgeving makkelijker als je er open over bent. Want dan kunnen hun er ook open over praten.
Ja. Ja. Peter, jij bent opnieuw aangeschoven. Ja. We werken naar het slot van deze podcast toe. Peter, overheidsbeleid.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen? We hebben natuurlijk heel veel preventiecampagnes. Maar werkt dat nou zo?
Ja, ongetwijfeld. De overheid is in zijn algemeenheid heel erg met preventie bezig. En dat heeft vast wel iets te maken met de stijgende zorgkosten en wat er allemaal over in de publiciteit wordt gezegd.
Kun je dementie voorkomen dan?
Nou ja, dat preventiebeleid, dat vertaalt zich ook wel heel erg, vind ik, naar dementie. Terwijl ik denk, nou, je kunt best vragen stellen of dat ook of dat het wel werkt. Het zal misschien dat je iets aan dementie kan doen. Ik weet het niet. Daar zijn de geleerden het nog lang niet over eens, volgens mij. Maar je ziet wel allerlei campagnes ontstaan. We hebben vorig jaar te maken gehad bij ons in de stad met de campagne van hoe kan je dementie voorkomen. En dan moest je meer bewegen en gezond eten, dat weet ik allemaal. En dan kwamen ze ook bij ons om volletjes uit te delen. Ik heb ze niet uitgedeeld, want ik vind het gewoon niet kunnen. Ik vind niet dat je, ook niet, dat doe je ook niet bij mensen met kanker, om te zeggen van je had kanker kunnen voorkomen of zo. Nee. Dat doen we dus gewoon niet. Ik twijfel er ook over. Want ja, eigenlijk heb je te maken met een doelgroep die gewoon eigenlijk aan het eind van de mogelijkheden zit. Want is, je kunt het niet zomaar omkeren meer. Hè? Nee. Dus waar wij heel erg behoefte aan hebben is dat de overheid ons ondersteunt met die ingewikkelde vraag die er is. Het aantal mensen met dementie stijgt ontzettend. Sowieso hebben we te maken met een dubbele vergrijzing. Hè? Dus mensen worden ouder, maar ook nog eens een keer leven langer. Dus dat met een dubbele vergrijzing.
Is dat de reden waarom het stijgt? Of zijn er ook nog andere?
Nou ja, dat is wel de belangrijkste reden. Ja. En daar is van dementie ook wel bekend dat de kans op dementie stijgt met je leeftijd. Zeker bij Alzheimer is dat het geval. Dus we hebben met een hele grote uitdaging te maken. En als ik kijk bij ons in de stad hoeveel aandacht dat wij moeten vragen voor de dilemma's en de problemen waar wij mee kampen. En dat gaat vooral over hoe kunnen we mensen met dementie en een mantelzorg thuis nog beter ondersteunen. Dan moeten wij wel heel erg blaren maken op onze tong om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En dat vind ik niet oké.
Dat wringt wel.
Er zijn dan hele grote projecten waar heel veel geld in omgaat. En dat heeft ook allemaal te maken met de samenwerking tussen zorgverzekeraars en zo. Er gaat heel veel geld om in provincie. Een gezonde stad heet dat dan.
Zoetermeer samen gezond?
Zoetermeer samen gezond. Er gaat heel veel geld in om. En er komt eigenlijk niks. In ieder geval, wij merken er niks van. Hè? Nee. Dus daar moeten we misschien wat harder aan doen. Maar dat vind ik zorgelijk. Vind ik niet goed.
Ja, daarmee wordt ook een beetje vergeten dat het uiteindelijk bij, wanneer je hebt over dementie, wat helaas tot nu toe nog niet te genezen is, dat je dan vooral moet gaan kijken naar de kwaliteit van leven van mensen.
Ja.
En dat mis ik wel een beetje. He, ja. Er wordt zo op preventie ingezet. En dan denk ik, ja, sommige mensen kunnen niet meer beter worden.
Nee. Alsof het een soort van straf is niet dat je dementie krijgt. Want dat heb je aan jezelf te danken.
Nou,
of zo,
ja,
in plaats van kwaliteit van leven centraal stellen.
Ik weet niet of je het aan jezelf te danken hebt. Of dat zo wordt weergegeven. Dat durf ik niet zozeer te zeggen. Maar ik merk wel dat er, of ik persoonlijk vind wel dat er veel te weinig aandacht is. Mm-mm. Om de kwaliteit van leven van mensen dan zo goed mogelijk te houden.
Beste luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u in elk geval hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer informatie kun je terecht op www.tuingezel.nl. En op onze eigen website www.sste.nl kun je daar ook nog het een en ander over terugvinden. Peter, Anita, Suzanne en Jenneke, hartelijk dank voor dit gesprek. En ik wil eigenlijk besluiten met nog een cadeautjesshop, een winkel die jullie hebben. Vertel daar nog eens wat over.
Ja, we hebben een winkeltje, cadeau en to go. In dat winkeltje worden de producten verkocht die door onze deelnemers gemaakt zijn. Het zijn echt mooie producten. En dan hebben we het over vogelhuisjes, tassen, kaarsen en van alles en nog wat. Leuke cadeautjes, unieke cadeautjes. Hè? Allemaal handgemaakt, geen tweede van te vinden. Heel leuk om cadeau te geven aan iemand. En daarnaast is er bij ons ook een goede koffie te koop. Een goede koffie. En thee uiteraard. Eigen gebakken koeken.
IJs.
IJsjes. IJsjes zijn altijd
elke
heel
dag?
Gewild. Elke dag zijn er IJsjes. Ja. Zomer en winter. We maken onze eigen jam. Die wordt verkocht. Hele bijzondere jam ook. We hadden laatst nog een heerlijke appeltaart jam. Ja. Die is heerlijk. En ja, iedereen is altijd van harte welkom natuurlijk om bij ons binnen te lopen. En
wanneer kunnen ze jullie bezoeken voor de cadeaus? Of voor de koffie?
De winkel is open van maandag tot en met vrijdag. Van 9:30 tot 5:00. En op zondag van, kijk even Peter aan. Half 11 tot 5:00.
Nou, en als u daar nog meer informatie over wil, dan kijk vooral op de website van Tuingezel op www.tuingezel.nl.